interne keuken.
Er is een boek verschenen dat gaat over een dorpje in de Verenigde Staten. Ik vind het woordje dorp altijd een beetje lastig. Village in het Amerikaans. Is dat een dorpje of is dat een stadje? Een little town?
Town, denk ik dat zij zeggen. Hè? Maar het is in dit geval een verzameling van gehuchten.
Ja, Grafton heet de verzameling van gehuchten. En het boek heet A Libertarian Walks into a Bear. Een libertijn komt een beer tegen.
Dat klinkt als het begin van een slechte grap.
Ja, het is een merkwaardig boek, het is een merkwaardig verhaal. Het is ook, Grafton is ook een merkwaardige stad. En Steven de Voer is een journalist van de Standaard Amerika-kenner. Steven, ben jij ooit in Grafton geweest?
Dat zou, gezien de omvang van Grafton, zou dat redelijk toevallig zijn. Er zijn nogal veel van die stadjes van die omvang. Nee, ik ben nooit in Grafton geweest.
Je bent nooit in Grafton geweest.
Toen ik het boek las, was er wel een grote mate van herkenbaarheid.
Is het waar?
Ik ben soorten van Graftons geweest.
Voor mij was het echt een eye-opener. Want het merkwaardige aan Grafton is dat het bijzonder vrijheidslievend is. Nu kennen wij de Amerikanen sowieso als bijzonder vrijheidslievend. En hoe kleiner de staat, hoe beter. Maar Grafton is merkwaardig omdat dat een soort van concentratieplek is van, mag ik het woord extremisme gebruiken? Extremistisch vrijheidslievendheid?
Je mag dat gebruiken. Jouw mailbox zal nu morgen vol zitten. Omdat ook in Vlaanderen nogal wat libertijnsgezinden zijn die daar redelijk kritiekloos met die mensen sympathiseren. Maar ja, het is inderdaad een vrij extreme bedoeling.
Ja.
Extreem, gelukkig wel niet in de... Nou, niet altijd, sommigen wel, maar niet in de gevaarlijk extremistische, maar meer in de merkwaardige, bizarre vorm. Ja. Je kunt het bijvoorbeeld ook, het libertaire denken in Amerika, vrij moeilijk vastpinnen op de klassieke rechts-links-lijn. Ik zou zeggen eerder rechts, omdat het basisidee is om alle mogelijke overheidsbetutteling af te schaffen en belastingen af te schaffen. Mm-hmm. En ieder voor zich, heel extreem ieder voor zich. Het marktdenken, de marktwerking zal de maatschappij vanzelf wel bepalen en je hebt daar geen regels of betutteling voor nodig. Maar langs de andere kant trekt er natuurlijk ook wel eerder links-anarchistische mensen aan. Of gewoon al mensen die zeggen van volledige vrijheid, hij wil ook zeggen. Vrijheid voor de gekste seksuele dingen, voor drugs, voor wat dan niet meer. Dus is dat een rare symbiose in de libertaire beweging, waarbij dat je dus van zeer erge, hyperconservatieve, racistische mensen tot en met linkse anarchisten eigenlijk zich tegenkomen en wel degelijk in hun anti-overheidsdenken soms toch een soort gemeenschappelijk punt vinden.
Ja. Wat ik ook niet wist en wat ik in het boek geleerd heb, is hoe groot de verschillen zijn tussen de Amerikaanse staten. Grafton ligt in New Hampshire, mm-hmm. dat is in het noordoosten van de Verenigde Staten. En New Hampshire is sowieso al een erg vrije staat. Ja. Hoe vrij is erg vrij?
Wel, ze hebben die traditie. Het is eigenlijk iets van eeuwen, het zit daar in de genen, maar de meeste... geestige manier waarop je het kunt vaststellen als je daar zijt, is dat ook op de nummerplaten, de staatnummerplaten, staat de slogan van de staat, live free or die.
Free or die.
Ja.
Elke staat heeft een slogan, live free or die.
En dat is echt een mooi op dat liggen, maar het jusco-boetisme waarmee ze dat uitvoeren, dat is iets dat ik uit dit boek heb geleerd, vond ik heel grappig, is dat er ooit een getuige van Jehovah is geweest die op zijn nummerplaat die or die heeft afgeplakt. En dan is tot een proces gekomen en die mens heeft daarvoor in de cel gezeten. Want er moeten niet te veel regels zijn, maar één regel is wel, met onze slogan wordt ingespot.
Ah ja, en ze hebben ook nummerplaten.
Ja, wat nog niet zo evident is, ik vind het een interessante vraag die je stelt, want er zijn andere dingen die wij als evident beschouwen. Bijvoorbeeld de gordelplicht bestaat nu wel, maar is een heel gedoe geweest. Nee. En, bijvoorbeeld niet zo is, het is een staat waar dat je niet moet verzekerd zijn om met de auto te rijden. Je moet uiteraard wel de schade zelf betalen als het je overkomt, maar je kunt er geen boete voor krijgen dat je niet verzekerd bent.
Ah ja. En inkomstenbelasting nul, geloof ik, hè?
Minder dan elders. Je hebt natuurlijk, waar dit boek over gaat, is dat verregaande ja, soort utopische experiment in Grafton, maar in het algemeen, omdat de libertarians uiteraard niet groot genoeg zijn als politieke beweging om echt veel macht af te dwingen, maar toch in de lokale van gemeenteraten en het staatsparlement toch wel vertegenwoordigd zijn, al dan niet in eigen naam of geregistreerd als democraat en republikein, maar de facto wel libertarian. En dus daardoor, door wat coalities te sluiten met anderen en zo, merk je het toch ook wel als je hun wetgeving gaat bestuderen, want dat ze er wel degelijk een invloed hebben.
Ja, dat is het kader. New Hampshire op zich al heel vrij. Maar op een bepaald moment is er, ik denk dat het een politoloog was, die... John Connell, was het John Connell? Nee, ben zijn naam kwijt. Die een beweging start.
Ja.
Een beweging, een soort van migratiebeweging van Amerikanen die besluiten, laat ons met z'n allen in Grafton gaan wonen en daar een soort van vrijheidsparadijs te organiseren.
Ja. Ja. Het basisidee komt eigenlijk van Ayn Rand. Ayn Rand is een schrijfster van Russische oorsprong die in de eerste helft van de 20e eeuw in de Verenigde Staten is komen wonen, die daar een aantal boeken heeft geschreven die door rechtsconservatief Amerika eigenlijk de Bijbel zijn. Maar Ayn Rand, dus haar idee van een utopische maatschappij waarbij geen regels bestaan behalve dat de marktwerking alles doet, dat is de basis geworden. Daaruit hebben in de loop der decennia een aantal mensen initiatieven genomen met het idee van als we dat nu eens in de praktijk gaan uitvoeren. Een van de merkwaardigste daarvan is Operatie Atlantis, vroege jaren 70 geweest, waarbij dat iemand eigenlijk zijn eigen staat die geen betoeteling van andere overheden wilde meemaken, is gaan uitproberen met allerlei eilandjes tot voor de kust van Belize en zo. En zelfs op een gegeven moment op een boorplatform. Ja. Om toch maar geen betoeteling te hebben. Dat is allemaal mislukt, omdat vroeg of laat, kijk, al die initiatieven hadden geen basis om van te vertrekken. Ze hadden ook dikwijls in klimatologisch moeilijke omstandigheden, was niet te financieren, wat al niet meer. En dus wat op een gegeven moment de initiatiefnemers hebben bedacht in Grafton was, hey, maar als je nu eens een plaats uitzoekt waar toch al wel, ook al zijn ze niet echt libertariër, maar waar dan een zekere afkeer tegen de overheid al wel wat in het bloed zit, en waar bovendien niet te veel mensen wonen, wat in Grafton het geval is, dat is uiteindelijk hoop en al een 500-tal gezinnen, dan kun je met een relatief kleine influx van gelijkgestemden daar naartoe gaan en daar het lokale bestuur inpalmen.
En de verkiezingen winnen. Ja.
En de verkiezingen winnen. Ja, ja, en dat is dus het idee geweest van dat in Grafton te doen. En dus eigenlijk half Amerika uit te nodigen. Als je inderdaad vindt dat een overheid nergens goed voor is, kom naar Grafton. En in het begin wilden ze dat stiekem doen, maar dat is natuurlijk via het internet uitgelekt, waarbij de plaatselijke bevolking daar niet zo happy over was. Maar enfin, de takeover is toch wel min of meer gelukt.
Ja, maar minder vlot dan ze hadden verwacht. Ze hadden verwacht dat ze met open armen zouden ontvangen worden door die vrijheidslievende New Hampshire bevolking van Grafton. Dat viel lelijk tegen. Hoe gaat het als je een klein dorpje binnenstapt? Je bent een vreemdeling en je blijft een vreemdeling.
Ja, plus er zijn ook nogal wat... kijk, je kunt dan niet van de overheid houden. En je kunt zeggen in principe een sympathiek idee en lagere belastingen, wie wil dat niet? Maar het niet van regels houden zette zich wel redelijk ver door. Met als gevolg dat er bijvoorbeeld ook mensen waren die dat ook openlijk propageerden. Dat bijvoorbeeld al die betoeteling over seks tussen volwassenen en kinderen, waar is dat goed voor? Of zelfs, dat behoort ook tot de programmapunten van de nieuwkomers toen, dat kannibalisme met wederzijdse toestemming, waarom zou dat niet mogen?
Ja.
En, okay. Dat soort van voorstellen die gewone mensen toch lichtelijk in het haar doet krabben.
Het begrip dat ze hanteren is victimless crime. Een misdaad zonder slachtoffer.
Ja,
kannibalisme. Met wederzijdse toestemming, dan is er dus geen slachtoffer. Dat daar hoeft de staat zich niet mee te bemoeien.
Zoiets simpel als een verkeersreglement, hebben ze dat nog? Dan de rode
tot op zekere hoogte, maar dus wat ik daarnet al zei in verband bijvoorbeeld met... dat is een redelijk algemeen, dat verzet heb je vaker gehad in de wereld tegen veiligheidsgordels en zo, maar minimaal. Dus het is geen volslagen anarchie, maar... Ze hebben bijvoorbeeld ook politie.
Oké.
Maar de politie in Grafton die ging dan wel nadat de invloed van de nieuwkomers, van de Freetown Project, het wat voor het zeggen kregen. Ja, werd wel het politiebureau zodanig ondergefinancierd dat het eigenlijk de politie van thuis uit begon te werken. Dus het is allemaal een soort bricoleerwerk, omdat er gewoon niks meer in de stadskas zit. Ja. En bovendien, dat is, Koen, je hebt het ook gelezen, er is een hilarische passage bij, waar hij dus als voorbeeld geeft over hoe mensen over alles beginnen tegen te sputteren. Dat op een gegeven moment zijn mensen ergens in een tuin in de buurt van een gebouw aan het werken. En ze hebben zin in worstjes. En ze maken daar een vuurtje om hun worstjes op te braden. Maar dat staat vlakbij een houten huis. Dus komt er toch iemand van de brandweer zeggen van, ja maar jongens, dit is niet zo'n goed idee. En dan krijg je epische discussies die tot in de gemeenteraad en verder leiden. Want je moet toch wel verdraaid een echte statist zijn. Ja. Statist is het woord dat zo vaak gebeurt. Dat is, jij bent voor de staat, hè. Dus een slechterik, dat is het andere uiterste. En dus de kleinste vonk van, zet jij mij niet aan het betuttelen, kan leiden tot een escalatie.
En dat botst dan ook af en toe met federale wetgeving. En dan worden de processen gevoerd, die ze allemaal verliezen. De ene proces naar het andere verliezen. Maar ze blijven wel doorgaan in het streven naar dat ideaal.
Het zijn ook over het algemeen zeer fanatieke mensen. Niet dom. Ik bedoel, ik heb een jaar of 5 geleden heb ik eens in de aanloop naar de verkiezingen 10 dagen in hetzelfde stadje gezeten, ergens in Pennsylvania. En er waren 2 jonge mensen die daar tijdelijk woonden in dat hotel waar voor de rest niet te veel volk was. En ik kwam die constant tegen. 9 keer op de 10 zo stoned als een monkey. Maar wel het voldoende gewend om ermee te kunnen babbelen. Ik vond die best interessant. Ik vond dat ze soms heel rare dingen zeiden. Maar je kon niet zeggen dat ze oningelicht waren. Mm-hmm. Maar wel met een in hun geval gelukkig vriendelijke, maar niet altijd vriendelijke arrogantie. Dat eigenlijk degenen die nog niet doorhebben dat zij het aan het rechte eind hebben, ja, dat eigenlijk de mensen zijn die het licht nog moeten zien. Er is een soort bijna religieus fanatisme in dat libertaire denken.
Ja, misschien kun je daar wel een profiel van maken van die mensen die daarop afkwamen. Het waren in hoofdzaak alleenstaande mannen. Er waren wel een paar gezinnen bij, maar heel veel mannen blank.
Ja.
En ofwel heel arm, ofwel heel rijk.
Over het algemeen arm. Ik bedoel, het gehalte 12 stielen en 13 ongelukken. Als je de individuele profielen ziet van die mensen, dan denk je toch ook soms van, ja, waarom is het niet verbazend dat jij uiteindelijk in dit soort initiatieven belandt? En inderdaad, uiteraard, sommigen ook heel rijk, omdat ook heel rijke mensen vaak wel tegen belastingen zijn.
Die dan zichzelf de vrijheid willen kopen. Het gevolg is dat dus inderdaad een van de discussies gaat over de gemeentelijke school.
Mm-hmm. Ja, school.
Dat vinden ze niet dat daar geld moet aangegeven worden.
Mm-hmm. Want het zou toch niet rechtvaardig zijn dat ik moet belastingen betalen, ik die geen kinderen heb, voor iemand anders die wel kinderen heeft.
Ja.
Dat is
iets
van.
Voor je het weet wordt er een dokter opgeleid. En dan?
Ja, want medische sector, hoe organiseren ze dat? Heel de
medische sector is in principe privé. Hè. En bovendien is Grafton zo klein dat als je nu denkt aan de richting van ziekenhuizen of zo, dat is er allemaal niet. Hè. Uiteindelijk, en dat is ook wel de reden waarom dat ze dat stadje dat hebben uitgekozen, het is een plaats in the middle of nowhere, waar trouwens in vergelijking met de bloeiperiode, laten we zeggen midden 20e eeuw, ondertussen echt massaal ontgonnen akkerland ondertussen is overwoekerd en terug bos is geworden. Dus ze zoeken wel een soort van wildernis op. En alles wat dat er is van gemeenschappelijke dingen is eigenlijk één superrit met een pompstation.
Ja.
En een zeer, zeer zwaar ondergefinancierde, puur op vrijwilligers gerunde bibliotheek. Maar dat is het voor het hele dorp.
En een brandweer.
Pardon?
Brandweer hebben ze
ja,
ook.
Een vrijwillige brandweer.
Oké. En dan a libertarian walks into a bear.
Mm-hmm.
De beer.
Ja.
Steven?
Wel, het grappige is, en dat is de basis van het boek, dat hij eigenlijk twee fenomenen vaststelt. Ik zal niet zeggen bijeenneemt, want hij ziet heel duidelijk een link die er, misschien dat hij soms een beetje doordraaft, maar die er ja, duidelijk wel is. Tegelijkertijd zit je daar dus in New Hampshire. Je associeert het niet meteen met beren, maar in Amerika heb je overal beren. Natuurlijk geen woeste grizzlies, maar van die zwarte beren die enige omvang hebben en die over het algemeen niet agressief zijn tegenover de mens, maar waar je toch wel een beetje mee moet oppassen.
Er zijn 750.000 beren in Noord-Amerika. Ja, ja, ja. Eén menselijk slachtoffer per jaar.
Ja, maar het idee dat je die alleen maar in Canada Yosemite of in Yellowstone tegenkomt, ja, is echt absoluut niet waar. Mm-hmm. Trouwens, het is een complete parenthese, maar ik vond dat zo frappant. Ik ben een paar jaar geleden in Paradise geweest, dat stadje in Californië, dat was afgebrand. En een van de dingen waar de mensen veel over rouwden, is, dat zei iemand toen, dat bijna iedereen daar de wijkbeer is verkoold.
Mooi.
En ze hadden dus een wijkbeer.
In Californië?
Wat ik al een schattig idee vond.
Ja.
Maar dat doe je alleen maar op voorwaarde dat er maar eentje per wijk is.
Mm-hmm.
En dat werd wel een beetje het probleem bij Grafton. Dat door die verwildering en door het feit dat vroeger, eeuwenlang eigenlijk, die Amerikaanse kolonisten kwamen daaraan. Als er twee dingen zijn waar je eigenlijk vanaf wilde zo snel mogelijk, ik zeg het nu zo cynisch als het is, maar dan waren het indianen en beren. Dus die beren werden afgeknald, er werd een premie opgezet. Met als gevolg dat er rond 1950 in New England bijna geen beren meer waren. Maar dan is er wel een soort milieubeweging ontstaan, waardoor dat er nu een stuk meer zijn dan dat er eeuwenlang zijn geweest. En zeker daar, omdat, wat doe je normaal gezien in een streek waarin bijvoorbeeld de officiële overheidswildinspectie rondloopt, waar dat er regels worden gevolgd en zo, daar gaat men mensen ook overtuigen van, let een beetje op wat je met je vuilnis doet, daar bestaan regels over, je kunt daar boetes op krijgen als je die regels niet volgt. Zorg ervoor dat je die beren niet aantrekt en vooral dat je hen niet aanleert van met mensen samen te leven. Dat is het grote probleem. Die beren die te veel contact hebben met de mens, omdat ze letterlijk gevoederd worden, wat hier en daar wel gebeurt door berenlievende mensen, of omdat ze overal er gemakkelijk aan geraken.
Mm-hmm.
Wel, die beren die verliezen hun klassieke instincten. En op den duur, bijvoorbeeld in Grafton, begonnen ze te merken van, maar één, die worden steeds brutaler. En twee, ze doen hun winterslaap niet meer. Wat ze normaal wel doen, omdat een beer tijdens zijn winterslaap, eigenlijk omdat er geen eten is, ik geloof dat de hartslag terugvalt tot, als ik het goed heb, tot 40% van het normale ritme. Ze verliezen 40% van hun lichaamsgewicht en de hartslag valt terug op 8 slagen per minuut of zoiets. Enfin, die winterslaap die bestaat om ervoor te zorgen dat je geen voedsel nodig hebt in die periode. Maar als je het voedsel te gemakkelijk vindt bij de mensen, ja, dan ga je op de duur je winterslaap niet meer doen.
Ja.
En dan word je natuurlijk een groter probleem voor de wijkbewoners, want je wordt afhankelijk van wat je bij die mensen vindt. Ja. En je wordt brutaler en brutaler.
Ja, ja. En daar kan een overheid dan bepaalde regels instellen, maar in Grafton pakt dat niet. En dan krijg je, ja, er wordt beschreven hoe verschillende mensen verschillend reageren op die beren. Er is die donutmevrouw die de beren donuts voedert.
En die daardoor niet graag gezien is door de rest van de gemeente,
precies,
met nog meer die beren aanlokt.
Ja, maar ze kunnen moeilijk regels stellen, want ze zijn tegen regels.
Dat. Waardoor dan, ja, dat escaleert langzamerhand. Iets heel belangrijk dat je er trouwens nog bij moet vermelden, is dat los van degene die echt voor dat project kwamen, dat er ook nog een ander figuur was die een soort survivalist gemeenschap wilde oprichten. Maar dat zijn dan echt tentenkampen in de bossen. En waar je echt als een halve wilde leeft, maar waar natuurlijk nog veel meer van alles rondslingert dat die beren plezant vinden en bijenkorven en des te meer. Dus die nog een groter probleem hadden. En wat je dus op de duur krijgt, ja, eerst katten die verdwijnen,
ja,
dan al eens een hond die wordt aangevallen. En uiteindelijk in 2012, 8 jaar nadat dat Freetown Project was begonnen, voor het eerst echt een mens die is aangevallen en zeer lelijk is toegetakeld. En ja, op dat moment heb je dus geen overheid om op terug te komen. En ik moet zeggen, de pagina's dan over hoe de plaatselijke bevolking illegaal is gaan reageren op die berenaanval, die waren niet prettig om te lezen. Dat was eigenlijk gewoon een georganiseerd executiepeloton van beren en hun welpen. En waar een beschrijft, hij heeft zo'n moeilijke naam, Matthew Hongols Hetling.
De auteur van het boek.
De auteur van het boek. Hij beschrijft hoe dat hij, als hij daar meer te weten over probeert te komen, echt, alsof dat het een dorpje in Sicilië is, echt overal op een omerta botste. Die beren die zijn duidelijk verdwenen, zijn uitgemoord in dat jaar. Zijn teruggekeerd. De beren kweken sneller dan je ze kunt afschieten. Ja. Maar niet op de manier dat het zou moeten. Nu vond ik het heel boeiend dat hij tegelijkertijd... Ik moet erbij zeggen dat... het is een understatement om te zeggen dat de auteur geen fan is van libertarians. Maar hij zit er dus ter vergelijking het geval in van het stadje Hanover, dat een half uur verder ligt en dan een volledig modelstadje is. Met een universiteit, met prachtige groen aanplanting, met een soort van Main Street, zoals dat in veel steden in Amerika niet meer bestaat, maar dat een beetje, als je het beschrijft, dan denk ik aan de Back to the Future films. Echt zo'n plaatsje waar iedereen wil wonen, maar waar wel mensen, over het algemeen hoger opgeleide mensen, wel overtuigd zijn dat voor belastingsgeld dat je daar interessante diensten voor in ruil krijgt en dat er aangenamer wonen is. Nu, in dat stadje kregen ze ook last van een beer die wat brutaler werd. Mink, die eigenlijk een soort mascotte van de stad was. Totdat Mink wat begon te overdrijven. Op een gegeven moment was er een van Mink, haar, Mink is een vrouwtje, een van haar welpen dat in een jacuzzi bij een 9-jarig meisje mee was ingesprongen. En er waren nog zo wat incidenten dat ze zeiden van ja, Mink is een probleem aan het worden. Vroeg of laat loopt dit mis, dus we moeten toch iets doen. Dan kreeg je daar dus niet wat ze dan in Grafton deden van goed, dan gaan we die afknallen, ook al mag het niet. Nee, dan moet dat wel via de overheid. Krijg je een soort Cacheli-discussie over euthanasie van Mink, van nee, save Mink. En het is wel grappig hoeveel tijd dat ze erover hebben gedaan. Er zijn verschillende pogingen geweest om Mink te herplaatsen. Mink keert iedere keer terug, iedere keer weer met andere welpen. Uiteindelijk hebben ze haar ergens, ik geloof, naar het noorden van Vermont tegen de Canadese grens verplaatst. Heeft ze, dat weten ze vanwege een band met een radioverbinding in haar nek, heeft ze 1600 kilometer gelopen en een hele brede rivier overgezwommen om na 3 jaar toch terug te keren. Maar al die inspanningen die er zijn gebeurd, ja, en de overheidscampagne om op alle mogelijke manieren te zorgen, zie dat je die beer niet langer domesticeert. Let op je afval, let op van alles en nog wat. Uiteindelijk, toen dat Mink dus die definitieve keer terugkeerde, bleek die weer voldoende verwilderd om van bessen en toestanden te gaan leven. En sindsdien leeft ze er nog wel, maar heeft ze dat rare, brutale, invasieve gedrag niet meer. Wat voor de auteur wel duidelijk het bewijs is van ja, als je iets organiseert, het kan dan wel zijn dat wat belastingsgeld kost, ja, maar de oplossing is meestal wel beter dan wat ze in Grafton hebben meegemaakt.
Het is echt wel een boek met een boodschap, hè? Dat er problemen zijn waar je mee geconfronteerd wordt, en dan verwijst hij naar klimaatproblemen en dat soort van dingen, dat je als individu niet georganiseerd krijgt, waar je een groep en een overheid voor nodig hebt. Zie je dat ook in Grafton? Is er enige twijfel ontstaan door die berenzagen bij de libertariërs?
Onvermijdelijk, hè? Omdat in de loop der jaren je zag de aftakeling. Heel, heel evident natuurlijk, met niet onderhouden wegen. En daar moet je eerlijk gezegd niet voor naar Grafton. Ik bedoel, nee. In de VS zijn er veel staten waar het niet veilig is om als het donker is om nog rond te rijden als je de putten niet weet liggen. Dus onder investering door de overheid en wat dat voor de openbare infrastructuur werkt, is een nationaal probleem. Maar daar nog veel meer. Op een gegeven moment kwam de staat ook tussen, dat er 2 bruggen waren die wegens gebrek aan onderhoud op instorten stonden. De verhalen zijn leeg. Er werd massaal... ik dacht in het begin van, oei, is dit voor de verzekering of zo? Maar nee, gewoon massaal huizen die afbranden. Omdat kleine brandjes die elders door een deftige brandweer worden opgelost, daar niet opgelost werden vanwege een mentaliteit van, ja, zeg, als je zult wat iets verkeerd hebben gedaan, dat in brand schoot, dan is het uw eigen schuld. Ja. Dus op de duur gaat dat wegen op een bevolking en zien die toch ook wel... Bovendien zijn natuurlijk die andere stadjes die dat niet doen, die zijn vrij dicht in de buurt. Dan kom je daar en zeg je, het is hier toch precies plezanter. En de onderlinge ruzies. Omdat het allemaal zo'n principe-ruiters zijn, maar dan toch van verschillende schakeringen. dat op de duur... De beschrijvingen zijn soms heel grappig, maar waar ze allemaal ruzie over aan het maken zijn... er is ook een stevige dosis egoïsme trouwens.
De toeristische dienst van Grafton zal heel blij zijn met dit gesprek.
Ik zou het zo samenvatten.
Ja. De Freetown Project.
Ik geef maar mee wat ik gelezen heb. Dit is een dosis egoïsme dat ik soms aan denk van... ja, je doet zo idealistisch... Maar er was bijvoorbeeld een regel op staatsniveau, of was dat nu een soort van richtlijn of een aanbeveling, maar dat blinde mensen dat die geen gemeentelijke taksen meer zouden, geen gemeentebelasting meer zouden moeten betalen. Maar omdat er al zo weinig zit in de
kassa,
hè? De gemeentekassa. En omdat iedereen zo sterk ieder voor zich denken doet, hebben ze dus een uitzondering gemaakt op hun natuurlijke reflex van ah ja, mensen zeggen dat ze geen belastingen moeten betalen, dat is altijd tof. Nee, dat wilden ze niet met die blinden. Want stel je voor, als je dat gaat toelaten, gaan er misschien nog andere blinden komen ook. En uiteindelijk zijn er een aantal zo essentiële dingen die betaald moeten worden, dat moeten we allemaal samen doen. Dus dan moet ik meer betalen omdat die blinden niet moet betalen. Dus de sympathie die je met een zekere vorm van anti-belastingsanarchisme toch, zeker als Vlaming, denk ik, automatisch wel wat voelt, die verdampt op zo'n moment. Want dan denk je, het is toch verdraaid ook een heel asociale beweging.
Ja, de korte samenvatting is, de Freetown Project, het is mislukt.
Ja, dat lijkt... Officieel is het nog bezig, ja. Maar het is...
Het is een geweldig, grappig boek ook,
ja,
maar ook
het is
wel
een grappig boek, ja.
Triestig boek. A Libertarian Walks into a Bear van Matthew Hongels Letting. Ik hoop dat uw boekhandelaar die naam uit zijn hoofd kent.
Steven Voer, dank u wel. Interne keuken.